bent groot en u bent goed. Heer, we willen zeggen, we houden van u. Heer, het is zo bijzonder dat we mogen weten dat u ook van ons houdt. Heer, dat uw hart naar ons uitgaat. Heer, en ik bid ook dat we ook door uw woord heen vanochtend weer zullen ervaren, voor het eerst misschien of opnieuw, dat u ook een sprekende God bent. Heer, dat u ook een God bent van maatwerk. Heer, dat u ons geeft wat we nodig hebben. Heer, en ik bid, Heer, dat als we uw woord openen, dan bidden we ook dat u het bekrachtigt door uw geest. Heer, dat we allemaal zullen ontvangen wat daarin nodig is om verder te komen, individueel, maar ook als gemeente, als het om een groot onderwerp gaat vanochtend. Heer, we zien uit en we vertrouwen erop dat u daarin werkt door woord en geest. In Jezus' naam. Amen. Ga lekker zitten. Ja, we hebben een machtig mooi onderwerp vandaag waar we het over gaan hebben. Dat is profetie. En kinderen zijn ook in de zaal van de bovenbouw. Wie weet wat profetie eigenlijk betekent, wat het is? Moeilijk woord misschien. Weet iemand van de kinderen wat profetie is? Wat? Ja, schreeuw nog maar harder hoor, mag wel. Nee? Moeilijk woord? De jonggelovigen van hart mogen ook meedoen. Dat zijn er heel veel, toch? Profetie, wat is dat? Wat betekent dat? Nou, het is goed dat we het daar keer over hebben, blijkbaar, met z'n allen. Profetie, letterlijk betekent dat spreken namens God. Of spreken in plaats van God. En dat is nogal wat. Spreken namens God. Dan moeten we wel eerst weten wat God eigenlijk zou willen zeggen. Toch? En heel veel van wat God eigenlijk wil zeggen is al lang bekend. Daar hebben we zijn woord voor, de Bijbel. En daarom speelt in en rondom profetie de Bijbel ook altijd een belangrijke plek. Het kan nooit zo zijn dat de profetie iets tegengesteld zegt van wat God al heeft gezegd in de Bijbel. Want dan zou het niet gaan om dezelfde God, lijkt mij. Dus dat is de eerste logische check. En als we kijken naar de Bijbel, dan komen we profetie. Ja, de hele Bijbel staat bomvol profetie en profeten. Van Genesis tot Openbaring. En ik dacht, we beginnen even met een kleine quizvraag. En ik doe de motivatie wat hoog. Voor het goede antwoord. Wie was, voor zover we dat vanuit de Bijbel kunnen achterhalen, de allereerste profeet? Roep maar, als je een Tony Chocoloni bij de thee wil vanmiddag. Wie? Noach. Helaas, dat is niet het goede antwoord. Mozes. Mozes is het twee na beste antwoord. Mozes die schreef de eerste 5 boeken. Hè, dat noemen we de wet van Mozes. Maar Mozes wordt zelf aangekondigd als profeet. Hij was de grootste onder de profeten. Dus ook de wet werd geschreven door een profeet. Maar hij was niet de eerste. Abraham is het één na beste antwoord. Ja, als je begint te lezen in de Bijbel, dan kom je in Genesis 20 tegen dat Abraham... Nou, wacht even, ik moet eerst even uitleggen waarom Abraham niet het goede antwoord is. Dat Abraham daar inderdaad, als je chronologisch leest, voor het eerst, de eerste is die profeet genoemd door de Genesis, Genesis 20. Maar er was iemand daarvoor. Adam is niet het goede antwoord. Nog één kans. Oeh. Ik hoor het goede antwoord hier vooraan. Henoch. Henoch. Ja. Ja, eigenlijk baal ik hiervan. Ik had gedacht dat hij gewoon mee naar huis kon. Maar hier is het voor jou. Henoch. Ja, die komt wel tegen Genesis 5. Begin van de Bijbel en helemaal aan het eind van de Bijbel. In de brief van Judas, die staat vlak voor Openbaring. Daar zien we dat inderdaad Henoch wordt beschreven als degene die profeteerde, de zevende vanaf Adam. Henoch. Maar zo zie je al, Genesis 5 komt al voor het eerst een profeet naar voren. De wet van Mozes, geschreven door een profeet. Al die grote profetenboeken in het Oude Testament. De geschriften, waar ook nog eens heel veel profeten, profetieën in staan. En dan het Nieuwe Testament, waar profetie een hele belangrijke rol speelt. Het laatste Bijbelboek Openbaring, 1,5 profetie. Dus profetie, ja, een groot deel van de Bijbel is profetie, zou je kunnen zeggen. Dus dat is een heel groot onderwerp. En het is als eerste, als we kijken naar profetie, de rol van profetie in de Bijbel. En ook hoe we daar vandaag de dag in deze gemeente ook mee om mogen gaan. Ja, goed om vast te stellen dat er wel een aantal grote verschillen zitten tussen profetie in het Oude Testament en profetie in het Nieuwe Testament. En wij mogen ons natuurlijk richten vooral op de plek van profetie, hoe die in het Nieuwe Testament vorm kreeg in het leven van de gemeente. Maar eerst even Oude Testament. Daar zien we bij profetie dat maar weinig mensen werden ingeschakeld als profeet. Het was maar een klein deel van het volk. We zien ook dat profetieën, ja, die waren daar altijd 100% betrouwbaar en accuraat. Wat ze zeiden, de profeten, dat was ook letterlijk 100% het woord van God. En zo brachten ze dat ook. En was toch iemand daar een beetje omheen aan het scharrelen en dacht van, nee, dat vind ik ook wel interessant, dat ga ik ook doen. En het was een valse profetie. Ja, dan stond er ook de doodstraf op. Dus dat was serious business, daar ging je niet mee klooien, zeg maar. Want dat kostte je gewoon letterlijk de kop. En de inhoud van profetie in het Oude Testament was wel heel vaak, ja, veel oordeel. Veel ook terugverwijzen naar de Torah. Veel, ga nou terug naar hoe God het heeft bedoeld, want anders. Ook daarin wel een stuk oordeelsprediking, zou je kunnen zeggen. En een deel voorspellend. Wij denken soms dat profetie heel veel voorspelling is. Nou, maar een heel klein deel van profetie gaat over de toekomst. In het Oude Testament gaat het eigenlijk heel veel over terugverwijzen. Ga nou terug naar de Torah, naar hoe God het heeft bedoeld. Dus dat is een beetje het Oude Testament. Weinig mensen, altijd 100% woord van God. Maar wel vaak ook vol oordeelsaanzegging, terugverwijzing of voorspelling. Nou, als je dan kijkt naar het Nieuwe Testament, dan zijn er wel een aantal zaken fundamenteel anders geworden. Nou, als je al de teksten op een rij zet, en 1 Korinthe speelt daarin opnieuw een belangrijke rol, ja, dan zien we eigenlijk dat iedereen zich kan uitstrekken naar profeteren, naar profetie. Dat is niet meer iets voor een klein deel van de gemeente. Iedereen mag zich uitstrekken naar profetie. En profetie in het Nieuwe Testament, en dus ook in 2018, ja, die zijn niet altijd 100% betrouwbaar. We krijgen indrukken, we krijgen gedachten van God, maar die zijn soms ook zomaar een beetje vermengd met onze menselijke intuïtie. En soms misschien wel een beetje met wishful thinking. En soms verstaan we gewoon de stem van God niet helemaal goed. 1 Korinthe 13 vers 9 zegt ook, ons profeteren is onvolkomen. Nou, dat geeft tegelijkertijd ook een beetje ontspanning, maar dat maakt ook wel dat we op een bepaalde manier mee om mogen gaan. Dus er staat ook niet meer de doodstraf op een foute profetie. Dat is ontspannen, dat is goed nieuws, zou ik zeggen. We mogen oefenen. Hè? Je zou kunnen zeggen, profeteren kun je leren. En we mogen oefenen en we mogen ook toetsen. In 1 Thessalonicenzen 5 staat, doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles. Dus toets ook de profetieën die worden uitgesproken. Toets ze gewoon. Je mag ze toetsen. En behoud daarin het goede. Dat is de profetie, heel globaal in het Nieuwe Testament. Iedereen mag zich even openstellen. Ja, het is zoeken, want ons profeteren is onvolkomen, in tegenstelling tot het Oude Testament. En we moeten het gewoon toetsen. Is dit van de Heer? Ja of nee, of grotendeels, of kleinendeels. Dus laten we vanuit deze vergelijking kijken naar ons tekstgedeelte uit Handelingen. We zijn nog steeds in Handelingen. Hoofdstuk 21, vers 7 tot 14. En daar komen we ook wel weer een bijzonder type tegen. Agabus. Eigenlijk zou ik bijna kunnen zeggen, het is het Nieuwe Testament, maar Agabus doet nog heel oud-testamentisch aan. Ook met echt een profetische handeling. Dus Handelingen 21, vers 7. Daar lezen we, vanuit Tyrus kwamen we in Ptolemaïs aan, waar we onze zeereis beëindigden. En wij is Paulus en zijn medereizigers, onder andere Lucas, die schrijver van de boek is en die zichzelf ook wij noemt. We begroeten de broeders en zusters en bleven 1 dag bij hen. De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Philippus, een verkondiger van het evangelie en een van de 7 wijze mannen. Hij had 4 ongetrouwde dochters die de gaven van de profetie bezaten. Na enkele dagen kwam er een profeet uit Judea, die Agabus heette. Hij zocht ons op, pakte Paulus' gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij, dit zegt de Heilige Geest. Zo zal de man van wie deze gordel is worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren. Toen we dit hoorden, drongen wij en de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem te gaan, te reizen. Maar Paulus antwoordde, waarom proberen jullie me door je tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om me te sterven omwille van de naam van de Heere Jezus. En omdat hij zich niet liet overreden, deden ze er het zwijgen toe en zeiden alleen nog, laat gebeuren wat de Heer wil. Ja. Wat kunnen we vanuit dit gedeelte constateren? Nou, drie dingen in ieder geval. Ongehuwde dochters hebben een grote kans om profetes te worden. Bij een simpele lezing zou ik dat constateren. En dan ga je denken, oh nee. Dat is een iets te letterlijke lezing van de Bijbel. Doen we soms zomaar dat we de Bijbel heel letterlijk pakken en vertalen naar nu. Nou, je kunt niet alles letterlijk vertalen naar nu. Dus dat is geen goede constatering. Dus ben je ongehuwd, dan kun je net zo goed profetes geworden als dat je gehuwd bent. Daar is het volgens mij niks tussen. Het tweede wat opvalt, wat Agabus zegt, dat wordt waar klakkeloos aangenomen als waar. En dat is misschien ook wel logisch, want Agabus die had zich al bewezen als profeet. We komen hem ook al tegen in Handelingen 11. Daar komt hij op het toneel, ook als profeet, en daar kondigt hij een grote hongersnood aan. En in dat vers in hoofdstuk 11 zien we ook dat, zou ik zeggen, ja, en die hongersnood kwam daadwerkelijk. Dus Agabus, die had zich bewezen als profeet. Die had al allerlei dingen uitgesproken en ze waren uitgekomen. Dus als hij iets zegt, ja, dan is het goed om daarnaar te luisteren. Ik heb het ook wel bij mensen, ook in deze gemeente, dat als die komen met een beeld of met een woord, dan denk ik, oh, wacht even, opletten. Want die hebben in het verleden al heel vaak woorden gesproken of beelden ontvangen, waarvan we ook zeiden van, ja, we geloven dat dit van de Heer is. En ik geloof dat het altijd dat we dat moeten doen bij elk beeld of woord wat ons afkomt. Maar soms weet je, oh, dit is even extra opleveren. Of hier moeten we serieus sowieso voor openstaan. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Het derde wat opvalt, en dat is heel belangrijk als het gaat om profetie. Agabus die interpreteert het beeld verder niet. Hij geeft alleen door wat hij denkt dat hij door moet geven. En dat is wel vaak heel verleidelijk om wel te doen. Als we een woord ontvangen, als we een beeld ontvangen, dat we dat meteen gaan interpreteren. Oh, dit is vast wat God daarmee bedoelt. Agabus doet dat niet. De omstanders doen dat wel. Van, hey Paulus, als je naar Jeruzalem gaat, ja, dan word je gevangen genomen, word je handen en voeten gebonden. En dus zegt iedereen, oh Paulus, dat betekent dat jij niet naar Jeruzalem moet gaan. Want dan gaat het dus mis met jou. Maar dat is niet per se de uitleg van het beeld. Tenminste, in ieder geval niet hoe Paulus het zelf ontvangt. Ik geloof dat Paulus ontvangt als zijn dat God hem voorbereidt op wat hem in Jeruzalem te wachten staat. Maar Paulus heeft al veel eerder de overtuiging ontvangen, ik moet naar Jeruzalem. Ik geloof dat God het belangrijk vindt dat ik naar Jeruzalem ga en dat ik de hele weg ga die hij voor me heeft. En zo zie je maar dat, hoe goed bedoeld ook, want de reizigers en de omstanders en de mensen in Caesarea waren enorm betrokken op Paulus. Ze hielden van Paulus. En ze dachten, ja, dit moet niet gebeuren. Paulus, je moet hier blijven, je moet niet gaan. Logisch. Logisch de vertaling. Maar het is maar de vraag of dat inderdaad de goede interpretatie is. Ik denk dat Paulus zelf ook afgestemd was op de stem van de Heer. En wist, dank u Heer, dat ik gewoon weet dat het zwaar gaat worden. Maar dat u me dat ook wilt voorbereiden, omdat u me wilt sterken. In de overtuiging dat ik die hele volle weg mag gaan. Paulus was al vroeg. Dat kunnen we ook hier zien. Ook in Handelingen, maar ook al eerder. Paulus was al vroeg bekend met die gave van profetie. En in alle gemeenten die hij vervolgens stichtte, had profetie ook een belangrijke plek. Zeker ook in de gemeente van Korinthe, waar we ook ons verder zo in gaan verdiepen als het over dit onderwerp gaat. In Korinthe ging heel veel mis. Maar er ging ook heel veel goed. Er ging ook heel veel mis met de gaven van de geest. Maar die gaven van de geest waren in ieder geval wel volle bak aanwezig en actief. Maar de Korinthiërs die vroegen Paulus om hulp. We hebben die gaven wel actief. Maar hoe doen we dat nou goed, Paulus? Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe werkt dat nou? Want Paulus die schreef die eerste Korinthebrief. Als je die brief rustig leest, dan zie je dat ook. Hij schreef het omdat hij ten eerste hoorde via anderen van ja, er is allemaal gedoe en gedonder en gelazer en partijschap in de gemeente. En dat benoemt hij in de eerste hoofdstukken van 1 Korinthe. Dan benoemt hij nog, ik heb ook gehoord dat er bij jullie een serieus geval van ontucht is in de gemeente. En dat kan echt niet, daar moet je nu in handelen, daar moet je wat in doen. Ze heeft twee dingen van horen zeggen. En dan zien we in 1 Korinthe 7 vers 1, dat hij zegt, en dan nu de dingen waarover gij mij geschreven hebt. Hé, dat is heel interessant, als je dat tegenkomt, denk ik, wacht even. Wij hebben de brief van Paulus aan de Korintiërs, maar daarvoor was er dus een brief van de Korintiërs aan Paulus. Paulus, je hebt deze gemeente gesticht. Je hebt deze gemeente bekrachtigd. Je hebt veel onderwijs gegeven en we proberen het toe te passen. Oh, maar Paulus, God, we komen er even niet uit. Hoe zit het nou eigenlijk? Paulus, hoe zit het nou met trouwen? We leven in de spoedige verwachting van de wederkomst van Jezus. Moeten we nog wel trouwen? Of is het allemaal verspilde energie? En Paulus, hoe zit dat nou met dat heidense offervlees? Als je op de markt offervlees koopt, en dan kun je niet goed weten of het nou al gebruikt is in een afgodentempel. Kun je dat eten, ja of nee? Hoe zit dat nou eigenlijk? Want Korinthe, daar was heel veel afgodenvlees te koop. Maar dat wist je niet altijd, het stond niet op de sticker, zeg maar. Op de barcode. En Paulus, hoe zit dat nou met de gaaf van de geest? Want het is fantastisch, het is iets moois, dat weten we, dat proeven we. En die tongentaal en die profetie. Maar het wordt een beetje een zootje in onze gemeente, Paulus. Hoe doen we dat nou goed? Met tongentaal, met profetie, met de gaaf van de geest. Dat zijn, als je die brief even goed bestudeert, onder andere de vragen die ze hebben gesteld. En daar geeft Paulus antwoord op hoe het daar functioneert. Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. En hoe moet dat nou, Paulus? Die gaven van de geest. Het zit in het pakket. Maar hoe doen we dat nou goed? Het ultieme antwoord op deze vraag geeft Paulus eigenlijk in 1 Korinthe 13. Niet 12, niet 14, waar heel veel staat over de gaven van de geest. Het goede antwoord staat in 1 Korinthe 13. En als we het laatste vers van 1 Korinthe 12 lezen, daar staat, richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Die altijd de gaven te boven gaat. En dat is de weg van de liefde in 1 Korinthe 13. Daar in vers 2. Al had ik de gaven om te profeteren. En doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis. En had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Dan had ik de liefde niet. Ik zou niets zijn. En vers 8, de liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis zal verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Of onvolkomen, zoals andere vertalingen zeggen. En nog even als slotstuk 1 Korinthe 14 vers 1. Jaag de liefde na. Boven alles en voor alles. Jaag de liefde na. Als je wil dat profetie een plek heeft, prima. Maar in die bodem, in die setting van liefde. Jaag de liefde na en streef, zeker, streef naar de gaaf van de geest. Vooral naar die van de profetie. Dus profetie wordt door Paulus wel bovenaan de lijst geplaatst. Als je kijkt naar de gaaf van de geest, dan zegt hij, joh, je kunt je overal naar uitstrekken, maar streef, dat betekent iets actiefs. Dat betekent dat het blijkbaar voor heel veel mensen, de hele gemeente, mogelijk is om te streven, om zich uit te strekken naar profetie. En als Paulus zegt, nou, als je erbij spreken één zou moeten uitkiezen, waar je zegt, alles aan de kant en dat moet maximale ruimte, laat het dan profetie zijn. Streef naar de hoogste gaven, vooral naar die van profetie. En wij willen, ook in onze gemeente, we willen ons uitstrekken naar meer van de geest. En Paulus daagt ons daar ook toe uit. We verlangen ernaar dat profetie een grotere plek krijgt in onze gemeente. Want we geloven ook, als we hier geen ruimte aan geven, dat we dan eigenlijk een stukje van de geest ook uitdoven. Want de geest wil door profetie tot ons, maar ook door ons heen spreken. En we geloven dat iedereen zich daar naar uit mag strekken. Maar het begint en het eindigt bij liefde. Dat dat onze motivatie mag zijn. Dat dat de bedding mag zijn waarin profetie uiteindelijk zijn plek kan krijgen. Dus als je denkt dat je een profetie voor iemand hebt ontvangen, toets dan allereerst je eigen hart op liefde. Heb je de ander lief? Heb je het verlangen om de ander echt verder te helpen? Alleen dan is het zinvol en waardevol om je profetie, wat je hebt ontvangen, ook uit te spreken. Dus als we niet het verlangen hebben de ander op te bouwen, dan is het maar de vraag of we het zouden moeten uitspreken. Want dat is wel het doel van profetie. Dat lezen we in 1 Korinthe 14. Als we even de eerste 3 versen lezen. Het staat er heel expliciet. Jaag de liefde na. En streef naar de gave van de geest. Vooral naar die van de profetie. Iemand die in een klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan. Want door het toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, die spreekt tot mensen. En wat hij zegt, is opbouwend, troostend en bemoedigend. In een andere vertaling heeft het dan, wat hij zegt is stichtend, vermanend, maar vermanend wel in de zin van aansporend. Dus aansporend, niet zozeer alleen maar van denk erom, want de Heer is boos op jou en dat moet allemaal niet. Aansporend, kom op. Kop erbij. Kom op, joh. Zit je wel op de goede weg? Ik heb het idee dat je afdrijft van God. En volgens mij wil God je daarin helpen en leiden. En wat je maar ontvangt, wat je doorgeeft. Maar aansporend. Opbouwend. Vermanend. Vertroostend. Dat is wat profetie mag zijn. Woorden of beelden die je ontvangt van God. Dat is profetie. Niet iets wat je zelf bedenkt. Wat zelf in je opkomt. Maar woorden en beelden die je vanuit het natuurlijke niet zou kunnen verzinnen. Die ontvang je. En die mogen de ander opbouwen. Vertroosten, aansporen, bemoedigen. Anders is het geen profetie. Hoe goed bedoeld ook. Iets is pas profetie ook als het rechtstreeks uit Gods hart komt. Als je weet van, dit is volgens mij wat God wil zeggen. Dat is niet wat ik voor je heb. Want niet alles wat stichtend is, is profetie. Niet alles wat vertroostend is, is profetie. Maar een profetie van God is wel degelijk altijd opbouwend, vertroostend, aansporend, bemoedigend. Anders is het geen profetie. En we mogen daarnaar streven. We mogen daarin groeien. En ik geloof dat God daar iedereen in op het oog heeft. Toen ik ook ging bidden voor deze dienst van de Heer, maar hoe ziet u dan profetie in deze gemeente? Toen ontving ik daarbij het volgende beeld. En als het voor God is, ja, dan moeten we lekker samen toetsen. Maar wat ik, terwijl ik aan het bidden was, wat ik zag, was eigenlijk een toneel en een toneeluitvoering met de gordijnen dicht. Dus er was allerlei activiteit op het podium, de zaal zat goed gevuld. En je kon vanuit de zaal meekrijgen, er gebeurt van alles en er is een groep die is daar ergens bezig op het toneel. Maar ergens was niet helemaal duidelijk, wat is het nou? En er was ook geen contact. Dus er was een groep die was vol bezig. En God zei, ik wil zo graag dat de gordijnen opengaan. Ik wil zo graag dat er niet ergens een groep in de gemeente is die bezig is met profetie. Ik wil graag dat de gordijnen opengaan en dat de hele gemeente daar onderdeel van is. En sterker nog, in dat beeld was er de uitnodiging van, kom ook op dat podium. Speel mee. Speel mee in dat, het toneelstuk is dan een slechte vergelijking, dus dat is dan het beeld, de beeldspraak. Speel mee. Dus God nodigde de zaal uit om op dat podium te komen en mee te doen, zeg maar, in wat hij aan het doen was. Gordijnen open en dan kun je nog meer zicht hebben op wat profetie is en hoe dat ook in de gemeente een plek krijgt. Maar dan nog kun je toeschouwer blijven. Kun je in de zaal blijven zitten. En ik geloof dat er de uitnodiging in dat beeld was, maar daarmee ook is. Joh, kom ook op het podium. Doe mee. Neem je plek in dat wat God aan het uitvoeren is. Dus dat is het beeld dat ik erbij had. En we hebben ook gekeken van, nou, hoe werkt dat dan? En ik wil jullie graag ook laten delen in de ervaringen van Lisbeth. Die is daarin ook gewoon gegroeid. En we gaan kijken naar een filmpje van haar. Hoe heeft dat nou bij Lisbeth een gemeentelid. Hoe ging het bij haar? Het ontwikkelen van het verstaan van Gods stem daarin. En ook het ontvangen van woorden en beelden. Laten we kijken.
Geleden werd bij ons op de kring gevraagd, wat ga jij doen 40 dagen voor Pasen? Nou, ik had daar nog niet over nagedacht. Ik had er wel aangegeven, ik wil Gods stem beter leren verstaan. Dus ik dacht, weet je wat, ik zit niet te hoog in. Dus ik zei tegen de kring, ik ga een kwartier elke dag luisteren naar God. En dan schrijf ik op wat hij zegt. Dus de eerste dag, ik zat klaar met mijn boek en met mijn pen. En ik zei, Heer, zegt u het maar. En ik hoorde in mijn stem een hoofd die zei, wat blij, ik ben blij dat jij er bent. Ik heb op je gewacht. Ik dacht, nou, dat verzin ik zelf. Ik wil het natuurlijk graag horen. Ik dacht, nee, niet twijfelen. Ik schrijf gewoon door. De stem ging verder. Mijn hart gaat naar jou uit. Ik wil graag van hart tot hart met jou praten. En zo schreef ik 40 dagen lang alles wat God mij vertelde. En doordat ik dat gedaan heb, leerde ik God ook vertrouwen. Dat hij gewoon elke dag tot mij sprak. Naast veel woorden die ik van God heb gekregen, krijg ik ook beelden. Beelden voor mezelf, maar ook wel beelden voor anderen. En ik was laatst poos terug in de kerk en ik zei tegen God, ik voel me niet goed. Mijn hart is onrustig. Wat is er met mij? En God gaf mij een beeld. Ik zat geknield voor de troon van God. En voor op mijn buik was een luik. En God zei, trek het open. Dus ik trok het luik open. En er rolden allemaal stenen en gruis en stof uit. Maar ook mooie glinsterende dingen, een soort sieraden. Het rolde er allemaal uit. Mooie dingen en allemaal rommel. En naast mij was de Heilige Geest. Die stond te springen. Die zei, wat heb je daar allemaal? Wat is dat allemaal? En hij pakte een stuk sieraad uit het puin en veegde het stof eraf. Hij zei, wat is dit voor moois? Hoe kom je eraan? Nou, ik had het nog nooit gezien. Ik wist niet dat ik het had. Dat is de Heilige Geest. Altijd op zoek naar het mooie in jou. En tegenover mij stond de Vader. Ik dacht, nou komt het. Al die troep voor zijn troon. Maar hij keek mij aan met een blik van, ik weet wat daar ligt. Ik heb het allemaal gezien. En het komt goed. Hij keek mij zo liefdevol en bemoedigend aan dat ik dacht, hij heeft meer geloof in mij dan ik in hem. En naast mij, ook op zijn knieën, zat Jezus. Hij sloeg een arm om mij heen en hij zei, we gaan het uitzoeken. Ik ga je helpen. Je hoeft het niet alleen te doen, we gaan het samen doen. Wat ik begin, dat maak ik af. Jezus, een vriend als het goed gaat, maar ook als jij je troep op tafel legt. Na dit beeld, ik was zo blij. De drie-eenheid gaat mij helpen om mijn rommel op te ruimen. Hoe mooi is dat? Ik dacht niet meer aan mijn stenen en de troep die er allemaal lag, maar ik was bemoedigd. Van het gaat goed komen. Ik had weer vertrouwen. Ik had weer vertrouwen dat het goed zou komen. Ik heb God leren kennen als een sprekende God. En een God die beelden geeft. Ben jij bereid? Wil jij God ook zo leren kennen? Wil je kijken wat God voor jou heeft? Ga op zoek. Ontvang het. En deel het uit. Want het is geweldig om te ontvangen, maar het is nog veel mooier om het te geven en uit te delen en daarmee te laten zien hoe groot God is.
Yes. Mooi. En wat ik voor mooi vind, dat je eigenlijk ook in het leven van Lisbeth ziet, joh, profiteren, dat kun je leren. Het begon bij haar eigenlijk heel simpel met toewijding. Elke dag een kwartier met God. Zitten. Met een leeg papier. En willen ontvangen. En je willen afstemmen op hem. Stil zijn. Luisteren. Door de twijfel heen schrijven. Toetsen. Maar wel openstaan voor wat God wil zeggen over jezelf en over anderen. We mogen oefenen. We mogen erin gewoon elke dag weer een stapje verder komen. En we mogen er zelfs wel eens naast zitten. 1 Korinther 13 vers 9, want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen is ons profeteren. En dat hoeft niet erg te zijn. En dat hoeft ook geen schade aan te brengen. Ook niet aan anderen als je een beeld doorgeeft wat misschien niet van God was of niet helemaal van God. Dat hoeft geen schade te brengen als we er maar goed mee omgaan. En dat brengt ons wel op ook een belangrijk onderwerp. Als het gaat om profetie, je hebt als zender een verantwoordelijkheid in hoe je dingen uitspreekt. Maar je hebt ook als ontvanger van een profetie, als iemand anders het naar je uitspreekt, ook een verantwoordelijkheid hoe je daarmee omgaat. Dus als eerste de verantwoordelijkheid van de zender. Als je denkt iets te hebben ontvangen voor een ander, dan is het cruciaal hoe je dat uit. Hoe je dat uitspreekt naar de ander. En vanaf vandaag hebben we daarin nieuwe spelregels in deze gemeente. Vanaf vandaag zijn er een aantal verboden zinnen. Die waren al een beetje impliciet, maar nu maken we het even heel expliciet. Wij vinden het ongelooflijk belangrijk om ruimte te hebben voor profetie. We vinden het ongelooflijk belangrijk dat dat gebeurt in een veilige omgeving. En het is niet veilig als je een zin begint met God maakt mij duidelijk dat. Of ik moet van God tegen jou zeggen dat. Of zo spreekt de Heer. Als je een beetje Oud Testament bent aangelegd, is dat misschien je woordkeus. Dat gaan we allemaal niet doen. Of niet meer doen. Waarom niet? Nou, je zet iemand anders meteen met de rug tegen de muur. Als jij tegen mij zegt, God maak ik duidelijk dan. Ja, wie ben ik dan nog? Dan moet ik wel aannemen dat het van God is. En dan zit ik meteen eigenlijk al bijna in de kramp. En dat is niet nodig. Het is onveilig. En dat soort uitspraken zijn ook gewoon gevoelig voor manipulatie. Dat is soms ook echt iets wat onbewust gebeurt, helemaal niet bewust. Maar dat willen we gewoon niet. Ja, we willen profetie, maar het moet veilig. In ontspanning. Dus die zinnen kunnen echt niet meer in deze gemeente. Deal? 12 mensen vinden dat een deal, dat is een mooi begin. Maar ik ben niet overtuigd dat de rest daarmee ook snapt wat we daarmee bedoelen. Is dat een deal? Dat is een deal, mooi. Hoe dan wel? Want we willen ontvangen en we willen daarmee anderen vertroosten, opbouwen, aansporen en bemoedigen. Nou, in ontspanning. Dus de formulering is veel beter als je begint van, joh, ik was aan het bidden en daarmee moest ik denken aan jou, of ik was aan het bidden voor jou. En toen kreeg ik deze duidelijke gedachte, of toen kreeg ik dit beeld. Zou het kunnen dat God daarmee misschien iets tegen jou wil zeggen? Voel je de ontspanning? Ook voor de ontvanger? Dat er alle ruimte is om te kunnen ontvangen en daar ook zelf mee naar God te gaan? Of dat je zegt, joh, ik werd in gebed bepaald bij dit Bijbelgedeelte. Kun je daar wat mee? Of wil je aan God voorleggen of hij daar misschien iets mee wil zeggen tot jou? Voel je de ontspanning? Ik voel hem wel. Voel je hem ook? Nou, dat is wat we willen. Dat je doorgeeft wat je hebt ontvangen, maar dat we het openhouden. Dat er ontspanning is, ook voor de ontvanger. Dat hij niet meteen met de rug tegen de muur staat, maar dat je gewoon nog kunt ademhalen en daar gewoon ook zelf mee naar de Heer kunt gaan. Dat kun je natuurlijk altijd, maar het is zoveel makkelijker als er die ruimte er is in het gesprek. Heel belangrijk. Het tweede spelregel voor de zender, ga niet interpreteren. Dat is heel verleidelijk. Maar geef alleen door waar jij bent bepaald wat je hebt ontvangen als woord of als beeld. Ga het niet invullen. Dat is niet jouw deel. Dat hoort bij de ontvanger. Het is zo verleidelijk. Ja, ik denk dat God dat dit en dit ermee bedoelt. Nee. Dat dachten de omstanders van Paulus ook. Maar die zaten ook mis. Paulus was de ontvanger. En hij wist wat God daarmee wilde zeggen. En hij ging er zelf mee naar God. Ben ik van overtuigd. Van Heer, is dit voor nu? Wat moet ik hiermee? Dus zo mogen wij er ook in. Ga niet interpreteren. De ontvanger mag ermee naar de Heer gaan. En het tweede wat wel belangrijk is. Dus geef alleen door wat je hebt ontvangen. En geef het ook door. Want we worden soms bepaald bij dingen. Denk, nou, moet ik dat nou doorgeven? Dat is een beetje een rare gedachte. Dus we moeten ook gewoon de schroom van ons afleggen. Als jij kunt zeggen, joh, dit is waar ik aan moet denken. Ja, dan staat er heel weinig op het spel. Als de ander zegt, nou, dat herken ik niet. Daar kan ik niks mee. Nou, oh, oké. Okay. Geen man overboord. Maar stel je voor dat die ander zegt, bliksemschicht. Wow, dit is bijzonder. dit is precies het ontbrekende puzzelstukje in mijn stuk. Of, nou, dit is echt voor mij de bevestiging. Dat jij dit nu zegt. Wow, prijs de Heer. Ik wil onderdeel zijn van dat laatste stuk. En dat betekent dat ik ook de schroom van moet afleggen. Dat is soms, als je aan het bidden bent. Ik had een keer, als ik aan het bidden voor iemand, die zocht leiding voor het leven en moest missioneren en groot en Heer, wat wilt u? En ik dacht, kapsalon. Ik kende de persoon ook niet. En ik dacht, nou, dat ga ik dus niet zeggen. Laat anderen maar zeggen waar zij bij bepaald zijn, wat zij denken te hebben ontvangen, maar dat ga ik niet zeggen. Uiteindelijk bleef die gedachte komen. En heb ik toch maar gezegd, joh, ik moet denken aan kapsalon. Het is niet zo spectaculair, het had ook Afrika kunnen zijn, maar het is kapsalon. Bleek wel een kapster te zijn, die al had nagedacht over, zou misschien een kapsalon een missionaire plek kunnen zijn. Dus ik vond het heel gek. Ik heb er ook wel eens op het podium gestaan, misschien was ik erbij een keer in een tweede dienst. Dat ik zei, joh, ik heb echt het idee dat ik iets moet zeggen tegen iemand met een geel kledingstuk aan. Maar ik zag helemaal niemand met een geel kledingstuk. Want dat voel je ook een beetje hier bijna in je hemd staan, zeg maar. Ik zag niemand met een geel kledingstuk. Dus ik zei er voor zekerheid bij. Ja, misschien heb je op een plek waar ik helemaal niet wil weten dat hij zit. En dat bleek zo te zijn. Maar dan moet ik ook mijn schroom afwerken. Ik denk, ja, ik zie niemand met een geel kledingstuk. Hier, wat moet ik daarmee? Maar het bleef wel terugkomen tijdens de dienst en na de preek onder de aanbidding. Dat ik dacht voor te zeggen, ik moet het toch zeggen. En het bleek waar, het bleek diep raak te zijn in het leven van drie personen. Op dat moment. Weet je, maar dan moet je wel denken van ja, ik zeg het maar gewoon. Het ergste wat er kan gebeuren is dat er niemand naar me toe komt. Omdat niemand denkt, ja, ik heb niks geels, dus dat is niet voor mij. Nee. Nou, en dan nog. Dan kunnen sommigen denken, van, die Arjan die ziet ze ook vliegen. Nou ja, als dat het ergste is wat er kan gebeuren, dan neem ik dat op de koop toe. Wat er nu gebeurt is dat ik toch de moed nam om het te doen. En dat ik drie gesprekken heb gehad met drie mensen. Van, nou, dat was zo intens. Echt, ja, kan niet. Maar het meest bijzondere verhaal, wat voor kledingstuk iemand aan had, die het nooit aan had. En die het ook helemaal niet logisch was dat hij het aan had. Maar hij had het wel aan. Ja, dat is interessant. Ik kan daar uit oogpunt van privacy verder niks over zeggen. Goed. Ik wil de gok nemen. Na meerdere ervaringen dat ik maar gewoon het doorgeef wat ik dacht dat ik ontving. Het bij de ander neer te leggen van, joh, dit is wat ik aan moet denken. Kun je daar iets mee? En soms is het zo van, nou weet ik niet. Ik neem het mee, ik ga ervoor bidden. Nou, hartstikke mooi. En er is een aantal keren gebeurd dat het inderdaad was van, maar dit is voor mij echt een bevestiging van wat God al aan het voorbereiden is in mijn hart. Dus het vraagt om het afwerpen van schroom. Als je iets ontvangt, geef het door. Geef het door, want je bent zomaar een enorm groot kanaal van bemoediging, van bekrachtiging, van aansporing om de weg te gaan die God al aan het voorbereiden was, misschien wel via anderen. Dus gooi je schroom af en communiceer het open. Yo, dit is waar ik aan moet denken. Kun je er iets mee? Wil je er zelf mee gaan naar God om het ook te toetsen bij Hem? En de derde spelregel, dus de eerste is de verboden zinnen, de tweede is ga niet interpreteren. En de derde is, zullen we wel heel terughoudend zijn als het gaat om hele gevoelige onderwerpen, als relaties, als kinderwens, verre bestemmingen of genezing. Dat is ingewikkeld. En daar is soms zo'n verlangen wat we hebben, dat er in een kinderwens die niet vervuld wordt, oh, dat er toch zwangerschap zal komen. Dat we daar zo graag iets in willen zien, dat je soms zomaar uitspraken doet. Of bij ziekte en genezing. Dat we zeggen van, nou, we willen daar liever echt wel terughoudend in zijn over die onderwerpen. We geloven dat God bemachtig is als hij daarin wil spreken, dat hij dat ook in die onderwerpen rechtstreeks kan doen. Dus ik ga niet zeggen, joh, ik oranje trui, ik moet denken aan Oeganda. Weet je, dat is heel tricky. Als ik dat heb, dan kan ik wel denken van, nou Heer, die man in die oranje trui. Als die van u is, Heer, wilt u het gewoon bevestigen aan hem? Wilt u gewoon spreken tot hem, tot zijn hart? Dat kan toch? Hij heeft ook de Heilige Geest ontvangen. En dat maakt ook ontspannen. Hij heeft ook de Heilige Geest ontvangen, dus Heer, als ik denk, dan moet ik er maar voor bidden. Maar die onderwerpen, ja, laten we daar gewoon ons niet op glad ijs gaan begeven. Yes, dus dat is de verantwoordelijkheid van de zender. Maar als ontvanger heb je natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid. Iemand komt naar je toe en zegt, hè, in de goede woorden van, joh, hier ben ik bij bepaald, ik moest aan jou denken en kun je er iets mee? Of wil je ermee naar de Heer gaan? Ontspannen, open, hè, niet verboden zin. En als iemand wel een verboden zin uitspreekt, mag je ook zeggen, hè, van, hey, dit is volgens mij een van de verboden zinnen in onze VBG. Dus volgens mij moet je hem even anders formuleren. Dat voelt ook gek om te doen. Maar dat moet wel, want we moeten elkaar even opvoeden de komende tijd. Hè, als we gewend zijn aan een bepaald vocabulaire, dan moet dat dus even anders vanaf nu. Dus dan moeten we elkaar gewoon wel even in aanspreken. In liefde, want 1 Korinther 13 was de basis. Hè? Dus dat kan allemaal vlekkeloos. Ben ik van overtuigd. Als ontvanger, welke verantwoordelijkheid heb jij? Nou, de eerste verantwoordelijkheid is ontspan. Jij hebt ook de Heilige Geest. Ik heb ook wel eens hele grote woorden over me gehad. Ik dacht van, nou, ik heb ook de Heilige Geest ontvangen. En als dit van de Heilige Geest is, wat mijn hele leven op de kop zou zetten, zeg maar, dan geloof ik dat hij bemacht is om dat ook aan mij persoonlijk te openbaren. Dus er zijn mensen die soms hele stevige dingen zeggen. Nou, ontspan. Eerst ga er maar mee met God. En als het echt voor jou is, dan zal hij dat echt aan jouzelf ook bevestigen en bekrachtigen. En gebruik soms wel iemand om je op een spoor te brengen. Of om je hongerig te maken naar wat hij eigenlijk wil zeggen, waar je zelf niet voor open staat. Maar je hebt zelf ook die lijn. Dus ontspan. Ga altijd zelf naar de Heer. Ga nooit iets klakkeloos aannemen, een profetie. Ga er altijd zelf mee naar de Heer. Heer, is dit van u? Is dit van u? En Heer, hoe moet ik het interpreteren? Wat wilt u daarmee zeggen in mijn leven? Soms is het natuurlijk een beeld al spreekt vanzelf, maar soms is er uitleg nodig. Bij Paulus had hij ook interpretatie nodig. Wat wilt u hiermee zeggen? Is het een aansporing of is het een tegenhouden? Nou, hij heeft het geïnterpreteerd uiteindelijk als aansporing om wel te gaan, maar voorbereid te zijn op. Dus een profetie ontvangen is niet een profetie klakkeloos aannemen. Je hebt een verantwoordelijkheid om zelf te ontvangen, maar ook om te toetsen. En de eerste toets is, klopt dit wel met de Bijbel? We hebben het vers al gelezen, 1 Thessalonicenzen 5. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles, dus ook de profetieën die je ontvangt, en behoud het goede. Dus als jij een profetie ontvangt, en ook als zender kun je natuurlijk zelf eerst deze toetsen toepassen. 3 simpele checks. Is de profetie in overeenstemming met Gods woord? Als het echt ingaat tegen Gods woord, ja, dan kan het gewoon niet van God zijn. Dat is wel degelijk een hele eerste simpele check. En de tweede is de profetie in overeenstemming met het karakter van God? Is dit hoe we God kennen en hoe hij ook spreekt? En is de profetie, we hebben die tekst een paar keer nu al aangehaald, is de profetie opbouwend, aansporend of vertroostend? Als het niet zo is, als het een profetie is die ergens een stuk gebondenheid creëert, of een stuk wanorde, of een stuk angst, of een stuk onrust, ja, dan is het de vraag of het van de Heer is. En overkoepelend zou je kunnen zeggen, de profetie. Gods woord, Gods karakter, wat brengt het? Is het aanbouwend, aansporend, vertroostend? Maar de overkoepelende vraag is, brengt het jou dichter bij Jezus? Brengt het je dichter bij Jezus en bij zijn wil, bij zijn plan voor jouw leven? Als daar een hele duidelijke nee is, ja, dan is het de vraag of het echt van God kwam. Dus leg het maar bij hem neer. Dus we hebben spelregels. We hebben verantwoordelijkheden. En ik dacht, ja, dat is wel een beetje suf. Dat klinkt wel een beetje aards bij zo'n hemels onderwerp als profetie. Maar we ervaren ook, het is nodig. Want als Stadskerk, als VWG, zeggen we ja. We willen meer ruimte geven voor het werk van de geest. Ja, we willen ons meer uitstrekken naar profetie. Naar het bovennatuurlijke spreken van God door ons heen. Maar we willen ook dat het veilig is. En het kan ontzettend goed samengaan als we gewoon die spelregels en die verantwoordelijkheden serieus nemen en leren toepassen. En als we als zenders en als we en ontvangers, ja, vanuit die basishouding van liefde op zo'n manier met profetie kunnen omgaan, dan gaat dat heel veel openbreken. Dan worden we als gemeente een breder, een groter, een wijder kanaal van bemoediging, van vertroosting, van aansporing op een goede manier en van opbouw. Hoe heerlijk is dat? Willen wij een groter kanaal worden van opbouw, van vertroosting, van aansporing, of willen we dat niet? Zijn er ook meer die zeggen, nou, dat is iets waar we gewoon maar, ja, dan mogen we ons nog uitstrekken, dat willen we. En daarvoor moeten we dus bij God zijn. We moeten onze schroom aan de kant zetten, maar we moeten ook tijd maken voor God. Weet je, ik heb er lang over nagedacht, echt. Moeten we nou straks na de preek en het gebed, het is zo verleidelijk om dan meteen stil te worden. En heel wat wil u zeggen, hebt u iets voor een ander? En dat gebeurt heel veel, ook wel hier in de VBG, ook wel op conferenties, dat je dan meteen gaat oefenen. Ja, ik heb een aarzeling tot op dit moment. Omdat ik denk, volgens mij wil God ook dat we ons iets dieper toewijden. We leven in een tijd, het moet altijd maar hier en nu. Het is vluchtig en we willen direct resultaat. Ik geloof dat God ons vandaag uitnodigt om te zeggen, oké, maar we volgen in dit even het voorbeeld van Lisbeth en we nemen tijd per dag. En we gaan zitten en we gaan luisteren. Dus we gaan niet nu even vluchtig kijken of we Gods stem even kunnen verstaan. Hoe aantrekkelijk en misschien logisch het zelfs wel is. We gaan het niet doen. Ik wil je uitnodigen om deze week te gaan zitten. Aan de voeten van Jezus. Je innerlijk af te stemmen op Hem. En dan openstaan voor zijn spreken. Het maar gewoon op te schrijven. En als het ook voor anderen is, het maar gewoon door te geven. We moeten bij God zijn. Hij wil het openbaren. Want zoals 2 Petrus 1 zegt, nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden ertoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Dus dit vraagt om afstemming en het vraagt soms ook even om tijd. Om het komen in de rust, om het gaan zitten en dan te kunnen ontvangen. Dus laten we ons uitstrekken naar woorden. Laten we ons uitstrekken naar beelden die Gods licht laten schijnen op de werkelijkheid. In ons leven of in levens om ons heen. Binnen de muren van deze gemeente en buiten de muren van deze gemeente. Dus als je kijkt naar 1 Korinthe 14, en dat is even het laatste punt wat ik ongelooflijk belangrijk vind om aan te stippen. 1 Korinthe 14 zou ik zeggen is een ongelooflijk missionair hoofdstuk. Paulus schrijft 1 Korinthe 14 alleen maar vanuit de blik van de buitenstaanders. Als die binnenkomen, hoe ontvangen ze dan tongentaal? Hoe ontvangen ze profetie? Hij denkt vanuit de buitenstaander, hij denkt missionair. En profetie, ik geloof echt, er is een missionair middel. Want wat zou er gebeuren? Als wij op al die plekken waar we zijn, bij onze collega's, bij onze buren, bij onze vrienden, familie, klasgenoten, op sport. Als we daar in de gesprekken die we hebben, openbaring ontvangen van God. Als we daarin woorden van kennis mogen uitspreken. Als we daarin woorden van wijsheid ontvangen. Waarin we dingen kunnen aanraken die we vanuit het natuurlijke niet zouden kunnen weten. Die we vanuit het natuurlijke niet zouden kunnen aanraken. Maar waardoor een gesprek opeens totaal openbreekt. Hè? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat dat eigenlijk is wat mij zo onrustig maakt of bezighoudt? Ik geloof dat we profetie. Het is van binnen de muren van deze kerk. Maar ik geloof ook dat we buiten de muren van deze kerk gewoon steeds elke dag opnieuw biddend aanwezig mogen zijn op de plekken waar we zijn en zeggen, Heer, wat leeft er in het hart van mijn collega of mijn buurman? Heer, hebt u daarin iets wat ik mag spreken namens u? Als dat gebeurt, dan gaat dat ook levens openbreken. Ik ben benieuwd hoe die gesprekken eruit gaan zien. Dus laten we bidden. Laten we bidden voor meer liefde. Want dat is de bedding. Dat is de basis. En laten we daarin bidden voor meer woorden die we mogen ontvangen. Laten we bidden voor meer beelden die we daarin mogen ontvangen. Dat we van daaruit deze gemeente wordt gebouwd. En dat we als gemeente ook buiten de muren van de kerk een groter kanaal worden van zegen. Omdat we zullen opbouwen. Omdat we zullen vertroosten. En ook precies die woorden zullen vinden om te vertroosten. Waar anderen die God niet kennen, die woorden niet zullen kunnen vinden, zullen wij ze kunnen vinden. Als wij ons daarvoor openstellen. En zullen we dat doen. In Jezus' naam. Amen. We gaan bidden. En daarin wil ik wel gewoon toewijzingsmoment is niet het goede woord. Maar ik wil wel, als je zegt, ik wil me hier meer naar uitstrekken. Dat je dat als eerste maar eens letterlijk doet. Je uitstrekken naar de hemel. Van, Heer, ik wil ook een groter kanaal zijn. Van bemoediging. Van opbouw. Van vertroosting, van aansporing. Ik verlang dat. Als je spreekt door profetie, ook door mij heen. Help me om uw stem erin te verstaan. Als je zegt, ik wil er in een grote kanaal worden. Gewoon, steek je hand op naar God. Onder het gebed. En dan bidden we dat hij daarin ook zal werken. En als jij zegt, ik zit nu in een situatie waarin ik een spreker van God ook echt nodig heb. Dan wil ik je uitnodigen om straks ook onder aanbidding naar de ministry bidders te gaan. En ik wil de ministry bidders ook vragen om alvast de plek in te nemen. En ik zegen de ministry bidders met woorden van kennis, met woorden van openbaring, met woorden van inzicht. Dat ze zullen spreken wat nodig is in de levens die komen. Dus als jij zegt, ik heb het spreken van God nodig. Zijn blik op mijn werkelijkheid. Laat alsjeblieft met je bidden. En zullen we eerst samen bidden. Vader. uw vaderhart. Dat zo nadrukkelijk klopt voor ons. Uw vaderhart. Waartoe we mogen naderen. Zonder schroom. Uw vaderhart. Heer, wat een sprekend hart is. U bent dichterbij gekomen in uw Zoon. U bent nog dichterbij gekomen in uw Geest. In ons. En Heer, als we dan kijken naar profetie. Ja, dan weten we, Heer, er gaat ook heel vaak zijn er dingen in misgegaan, ook in gemeentes, ook wel in deze gemeente. Heer, maar daarmee willen we het niet afgestompt raken. We weten dat u het voor ons hebt. Heer, we willen die gordijnen openschuiven. We willen u alle ruimte geven. En help ons, Heer. Help ons om dat goed te doen. Om het veilig te houden voor elkaar, maar tegelijkertijd wel alle ruimte te geven voor uw Geest. Voor uw spreken, voor uw woorden, voor uw beelden, voor uw zicht op onze werkelijkheid. Heer, dat profetie toch maar een grotere rol mag krijgen in ons midden. En als jij zegt van ja, ik wil daar absoluut een groter kanaal voor worden. Ik wil me daarvoor openstellen dat God mij daarvoor gaat gebruiken of meer gaat gebruiken. Dan wil ik je uitnodigen om je hand uit te strekken naar de hemel. En daarmee tegen God te zeggen, tegen de Geest te zeggen, ja, ik wil dat. Ik wil in die veilige setting, wil ik me uitstrekken naar meer van uw Geest als het gaat om profetie. Streef naar de hoogste gave. Streef naar de hoogste gave. Heilige Geest, u ziet het verlangen. Met het opheffen van de handen ziet u het verlangen van de hart. Die zeggen, ja, gebruik mij maar. Spreek door mij, tot mij, door woorden, door beelden, tot opbouw, tot vertroosting, tot aansporing, tot bemoediging. Heer, spreek. Spreek in de stilte. Spreek op de fiets. Spreek, Heer, tijdens de gesprekken. Dat we tijdens het gesprek ook die ingevingen mogen hebben, dat we uw fluisteringen mogen staan, maar dit is... Dit is wat er werkelijk speelt. Dit is wat ik zo graag wil aanraken. O Heer, en help ons om daarin elkaar ook op te bouwen in liefde. Om veiligheid te garanderen. Maar vooral ook om open te staan wat u wilt doen. Halleluja. Amen.